Welkom bij de Fusix podcast. Fusix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. En in deze aflevering gaan we het hebben over waarom je netwerken zo simpel mogelijk moet houden, hoe het OSI-model in elkaar zit en wat een layer 1 traceroute is. En David ten Heijer legt uit hoe hij zijn zandlopermodel heeft ontwikkeld. Welkom bij de Fusix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Magelin en Niels Raaier in het nieuws en praten met een klant of partner van Fusix. En deze aflevering is dat David ten Heijer. Maar we slaan jou nog heel even over. Want Niels, eerst moeten wij het nieuwe seizoen even aankondigen. En de luisteraars vertellen over deze prachtige nieuwe studio die jij gebouwd hebt. Wat wordt er anders voor de luisteraars?
Nou, voor de luisteraars denk ik helemaal niets.
Maar voor ons is het lekker.
Ik ben heerlijk aan het knutselen geweest samen met onze medewerker Pavel. Want die kan ook wel een hamer vasthouden. Dus dat is heel leuk geworden, al zeg ik het zelf. We hebben natuurlijk mooie spulletjes gekocht. Zodat jij niet elke keer meer je koffer helemaal uit de auto hoeft mee te slepen. En we kunnen gewoon hier naar binnen lopen en gaan opnemen. En we hebben ook ons best gedaan om de muren een beetje te isoleren. Dat het allemaal misschien wat beter klinkt dan voorheen. Maar ik weet nu al luisteraars die gaan zeggen, nee, valt tegen. Ik weet het niet. We horen het wel. En ik ben heel trots op. Ik vind het heel leuk.
Ik ook.
Welkom en allemaal in onze studio.
De microfoons mooi staan, die camera's goed gericht. We hebben zelfs Fusix plopkappen tegenwoordig. Dus het voelt voor ons, de vibe die hier hangt, is gewoon echt heel lekker. Nou is geluidskwaliteit nooit, denk ik, het grootste manco van deze podcast geweest. Maar juist het eindeloze gezever. En daar hebben we ook over nagedacht. Waar seizoen 1 meer een tijdloos document was met de uitleg over de basis van wat Fusix allemaal doet. Seizoen 2 meer een gezellig gesprek met wat mensen in onze omgeving. Wordt seizoen 3 een beetje een kruising tussen die twee? Dus wat we nu gaan proberen te doen is een onderwerp beetpakken. Er wel een klant of partner bij betrekken. Maar dat goed uitleggen vanuit de bril van wat zijn de verschillen tussen verschillende providers, wat zijn de verschillende manieren om dingen aan te pakken en hoe doet Fusix dat eigenlijk? Dus zowel leerzaam als hopelijk ook heel leuk tegelijk. Nou, deze aflevering hebben we daar dus David ten Heijer voor aan de mouw getrokken. En David werkte voor bedrijven zoals Routed en Comsafe en Greenet en X2Com en Clicksafe. En dat zijn allemaal hele bekende namen in deze wereld natuurlijk. Maar hij bouwde later zijn eigen ISP genaamd Service to Access. Daarnaast heeft hij zijn eigen webwinkel voor netwerkapparatuur genaamd Laag 1. Dat is het eerste hint naar het onderwerp van vandaag, want wij gaan het OSI-model beetpakken. Ja. Maar David, allereerst hartelijk welkom en leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Hoe is het voor jou om opeens in een podcast te figureren?
Nou, heel nieuw voor mij, maar wel leuk dat ik de eerste gast ben in de Fusix studio. Uh-huh. Dat we hier vandaag in deze professionele studio met elkaar mogen zijn. Ja.
Het ziet er echt net echt uit, hè?
Ja, zeker. Ja.
Kun je een beetje vertellen wat je allemaal doet in het dagelijks leven? Want het is zoveel dat ik het moeilijk vind om daar één ding uit te pakken.
Dat is helemaal goed. Ik run een eigen ISP, waarmee we business-to-business internetverbindingen inkopen en wederverkopen aan partners van ons. En dat kan heel divers zijn tot een ICT-partij die een internetverbinding wil leveren aan zijn klant. Als een andere ISP die eigen IP-space heeft, die wij voor hun dan onder andere via Fusix announcen. En partijen die dus een hele eigen platform hebben en via ons op basis van een laag 2 die verbinding afnemen en dat weer doorzetten naar hun eigen klanten. Daarnaast ben ik consultant voor diverse partijen die je net al eventjes opnoemde. Of geweest of nog steeds actief. In het verleden, en zo heb ik Niels denk ik 8 of 10 jaar geleden leren kennen bij de firma Comsafe. Daar heeft Niels het netwerk opgebouwd. En heb ik dat later van hem heel gefaseerd, altijd nog wel een beetje met de hulp van Niels kunnen beheren. Mm-hmm. Daarna ben ik naar X2Com toegegaan. En heb ik daar geholpen om dat netwerk, wat toen volledig bestond uit Microtix, helemaal om te bouwen naar een Juniper-based platform. Van een doos of 16 zijn we teruggegaan naar 4 Junipers destijds. Wat best een prestatie was, niet alleen in beheersbaarheid, maar ook in de kwaliteit van het netwerk daar. Daarna kwam ik dus bij Greenet terecht. Daar doen we private LTE. Voor onder andere een Delta Fiber in provincie Zeeland.
Private LTE, dus dat zijn de simkaartjes.
Dat zijn simkaarten inderdaad. Er zijn een aantal grote operators in Nederland. Mm-hmm. Odido, KPN, Vodafone. En daarnaast heb je nog private netwerken die zelf beheerd worden door kleinere spelers. Ja. Waarmee je dus meer kwaliteit kan bieden dan met wifi. Omdat LTE een beter protocol is.
Meer kwaliteit dan wifi?
Ja.
Ik heb bij mij thuis op zolder beter ontvangst met mijn wifi dan met mijn mobiele provider, kan ik je vertellen.
Dat klopt. Alleen bij bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld een tunnel bij de Leidse Rijn die laatst tussen de A4 en de A44 gebouwd is. In die tunnel heb je heel veel reflecties. Mm-hmm. En die reflecties die heb je bij jou thuis niet. Maar daardoor krijg je dus een wifi signaal onmogelijk door die tunnel heen, omdat er een buiging in zit.
Ja, ja.
En dat is met LTE dus niet het geval. Mm-hmm. Die heeft veel minder last van dat soort interferentie. Of als jouw buurman thuis dus op hetzelfde kanaal gaat zitten als jou, dan drukt hij jou weer aan de kant. Ja. En met private LTE reserveer je dus ook een eigen frequentie. Ja. En die frequentie mag niemand anders opzitten.
We zitten nu al een beetje in die lagen die we zo meteen gaan behandelen. Hè? Dus je hebt de fysieke laag. Wat zijn de lagen ook alweer?
Laag 1, 2 en 3 gaan we denk ik het meest behandelen vandaag. Dan heb je inderdaad de fysieke laag. En dan de netwerklayer laag 2. Zeg maar. Mm-hmm. De tweede laag heb je het vooral over VLANs en de transportlaag. En dan de IP-laag, dat is laag 3.
Niels, je had een heel mooi ezelsbruggetje meegenomen.
Ja, die heb ik ooit meegekregen van een collega. Die lagen, die hebben natuurlijk ook een naam. Die hebben niet alleen een nummertje. Dus laag 1 is dan de fysieke laag, of in het Engels physical. En laag 2, dat is dan de datalaag. Dus die heeft dan weer een D. Nou, het is allemaal lastig te onthouden. Maar als je nou onthoudt, please do not throw salami pizza away. Dan heb je dus de P van physical. Please do not throw. En zo heb je de lagen allemaal bij elkaar. P van physical, D van data, de N van network. En dan kom je bij de T aan, dat is laag 4 van transport. Mm-hmm. En dan heb je salami, de S, de
session.
En dan heb je, want kijk, je merkt al, het wordt nu al wat moeilijker. Hè? Omdat we daar natuurlijk niet de hele dag mee te maken hebben allemaal. Salami pizza, dus de P presentation. En dan de A away, dat is de application laag. Mm. En nou zeggen sommige mensen dat er ook nog een laag 8 is.
Ja, ja, daar hebben wij vaak mee te dealen als consumenten.
Dan heb je gevalletje pepkak.
Ja, dat is de gebruiker of de manager. Dat ligt er maar aan wie je spreekt. Uh-huh. Ja.
Maar David, je hebt net gezegd dat je dus eigenlijk internetverbindingen mogelijk maakt. Ook weer van andere providers. Dus waar Fusix misschien een internetprovider voor datacentra is. Ben jij dan misschien een internetprovider voor internetproviders?
Ja, zo kun je het eigenlijk zien.
Oké. Okay.
Ja, je had het net al aan het begin even over dat zandlopermodel. Uh-huh. En waar zijn we mee begonnen? 3-tal jaar geleden is het idee om alle eilandnetwerken die er door heel Nederland heen bestonden, te gaan koppelen op één platform. Want dat was voor kleinere spelers niet interessant om zelf naar die eilandnetwerken toe te gaan en een koppeling te maken met een Bright Access of een WowWow netwerk of een Kabel Noord of een Open Fiber. Die hadden dan misschien daar 1, 2, 3, 4 of 5 klanten. Terwijl zo'n koppelvlak toch gauw een paar honderd euro per maand zou kunnen gaan kosten. Mm-hmm. Wat heb ik toen gedaan? Ik ben naar een aantal van die partijen toegegaan. En ik heb die verzameld om gezamenlijk die, ik noem het maar even, vraagbundeling van dat soort netwerken. Of een tweak van een Cambrium. Ze schieten allemaal zo te binnen natuurlijk. Mm-hmm. Om die te bundelen. En in dat zandlopermodel aan de bovenkant heb je dan al die losse eilandnetwerken. En aan de onderkant de ISP's, ofwel de virtual ISP's. Die door ons platform heen getrokken worden en aan elkaar gelinkt worden. En op die manier schaalvoordelen bij elkaar opleveren.
Ja, precies. Je hebt ook nog een webshop,
ja.
Genaamd Laag 1. Nou zal menig netwerknerd direct snappen waar de grap daarachter is. Maar ik denk dat je hem toch beter even uit kan leggen.
Nou, laag 1 is de fysieke laag van het OSI-model, zoals we hem net al eventjes uitlegden. Of die de pizza-model van Nieuws.
De please, ja. De P van
de
please.
P van please.
Physical, ja.
De physical laag. En wat zijn wij gaan doen? Nou, 4-5 jaar geleden hebben we een eigen ISP dus opgebouwd. Omdat ik dacht, joh, ik heb dit kunstje nou een aantal keren gedaan. Waarom zou ik het niet zelf gaan doen? Dus ik ben een rek gaan huren op het datacenter. En daar hadden we, ja, geloof het of niet, maar heel veel glasvezelkabels nodig. En kwamen bij webshops in Nederland terecht die best wel wat geld vroegen voor die glasvezelkabels. Eurotje of 15 voor 1 metertje kabel. Mm. Toen dacht ik, dit moet anders kunnen. Dus ik ben in China gaan rondkijken. Een vergelijkend warenonderzoek gaan doen. En daar kwam ik een aantal leveranciers tegen, waaronder goede en minder goede. Ik heb glasvezelkabels gehad waar mijn hand open lag, omdat glasvezel letterlijk uit de kabel kwam, nog met stukken die versneden waren. En uiteindelijk één goede leverancier gevonden die ook muxen levert, waarmee je verschillende kleuren over zo'n kabel heen kan zetten. En dus kwalitatieve kabels. Nou, die hebben we toen geïmporteerd in bulken. En op een gegeven moment dacht ik, joh, dat is toch best leuk om daar dan je eigen logootje op te zetten. Met die knipoog naar laag 1 kwam al heel snel het idee van laag 1 tot stand. Mm. En dat werd dus de brand. Dus toen zijn we begonnen met de webshop laag 1. Om daar dus die kabels die we zelf eigenlijk nodig hadden. En toch op voorraad wilden hebben, zodat we nooit mis zouden grijpen. En die hebben we in bulk geïmporteerd. met een eigen logo, branding, EAN-nummer. Nou, wat er allemaal van niet bij komt kijken. Met CE-keurmerken, Chinese export. En nou, dat soort grapjes kom je dan tegenaan. En het begon eigenlijk meer als een hobby om zelf producten op voorraad te hebben. Maar gezien het feit dat we toch redelijk dicht bij die datacenters woonden, op een oude boerderij, was het een minuut of 10 zeg maar, naar menig datacenter toe rijden. Dus kwamen we met een model uit om daar dan voor een paar tientjes binnen 4 uur zo'n kabel op locatie te brengen.
Oh, dat kan handig zijn.
Ja, dat is een aantal keren ook gebeurd dat er daar dan mensen stonden. Die kwamen uit Groningen en die hadden net de kabel met het verkeerde connectortje bij zich.
Zo gaat dat.
Ja, en dan kwamen wij die kabel brengen, waardoor ze niet heen en weer hoefden te gaan rijden tussen Groningen en Amsterdam.
Hey, ik voel heel erg de behoefte om door te vragen naar wie jouw klanten zijn en hoe je die dan bedient en waarom die kabel niet zelf uit China kunnen halen. Maar ik zag Niels heel bedenkelijk kijken toen hij het had over glasvezels waarmee je in mensenhanden kunt snijden.
Ja, dat klonk niet heel erg best. Ik dacht nog, moet ik vragen, waren dit dan de goede kabels of de slechte? Maar David legde het gelukkig zelf al uit.
Voor een chirurg waarschijnlijk. Goeie.
Ja, nou ja, het is dus niet de bedoeling dat je je handen openhaalt aan een glasvezelkabel. Sterker nog, het is heel vervelend eigenlijk. Want als dat glas daadwerkelijk in je vinger of hand komt, dan zie je dat er nog maar eens uit krijgen.
Nou dat, ja, dus die viel af inderdaad als leverancier vrij snel.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar dan? Want een glasvezeltje is eigenlijk een stukje glas, maar ze maken er altijd een kopje aan vast. Ja, dat stekkertje.
Ja. Ja, dus naast dat kopje kwam dan nog een stuk glasvezel er buitenuit eruit. En zo is het gewoon op de post gegaan, zeg maar. En dat was de samplekabel.
Maar als je de kwaliteitscontrole doet, valt dat kabeltje toch door de mand, zou je denken.
Ja, nou, vandaar dat ze afgevallen zijn.
Verschrikkelijk. Oké, maar het is een webshop. Dus dat impliceert dat iedereen daar een bestelling kan doen.
Ja, in principe wel. Maar we zijn ook een brand. Dat was ook even zoeken natuurlijk, want ik deed het voor het eerst. We zijn, doordat we die eigen labels en branding erop zijn gaan zetten, ook gaan zoeken van ja, waar zit nou je markt? Zijn dat business to business, business to consumenten? En uiteindelijk zijn het business to business webshops geworden. Dus er zijn diverse webshops in Nederland die bij ons de kabels vandaan halen met de branding van laag 1 erop. En die weer wederverkopen aan partners.
Ja, dus je bent ook een groothandel in zekere zin.
Ja.
Ja. Oké. Jouw verleden bij andere internetproviders heeft jou gebracht op een punt waar je zowel consultancy doet voor providers als dat je zelf een internetprovider draait. Kom je daar nooit bij elkaar in het vaarwater?
Het gekke is in deze markt is dat je eigenlijk nooit elkaars concurrent bent. Je bent altijd bezig om elkaar te helpen op de een of andere manier. Er zullen natuurlijk wel wat uitzonderingen zijn dat mensen dat anders zien, maar in principe is het internet, het bestaat niet. Het zijn allemaal losse netwerken. En heb je altijd toch weer met elkaar van doen. Hebben jullie het al een keer eerder over gehad om over een internet exchange met elkaar te moeten praten. En als verkeer niet goed gerouteerd wordt, dan is er een probleem. En dan zul je samen moeten werken om dat opgelost te krijgen. En er bestaat eigenlijk, wat ik gezien heb, weinig haat en nijd als er een keer een klant van de ene ISP naar de andere toe verhuist. Dus hoog op een keer van nou, we vinden het jammer en wat hadden we eraan kunnen doen om het te verbeteren voor de volgende keer.
Nou, dat zeg ik inderdaad ook altijd. Dat internet, dat zijn allerlei bedrijfjes die allemaal van elkaar van alles kopen en aan elkaar knopen. En ja, dat zo werkt het eigenlijk. En in dit geval, ja, met David, ja, hij koopt een dienst van ons. Wij kopen wel eens een dienst van hem. En zo werkt het eigenlijk.
Ja.
Ja.
Eigenlijk wel een mooi bruggetje naar het OC-model zelf. Want je zegt nu, op het klantniveau zouden we concurrenten kunnen zijn. Want er zijn wat loketjes waar je wat kan kopen als eindklant. En het kan best zijn dat het ene loket achter de schermen dezelfde leverancier gebruikt. Maar op een heel ander niveau, namelijk daar waar we elkaar treffen in het datacenter, kunnen we elkaar best helpen. Dus laten we dat OC-model eens beetpakken. Je hebt net al gezegd, geen pizza's met salami weggooien.
Ja.
Heel blij om te weten dat ik pizza's met ananas wel in de prullenbak mag deponeren. Dat doet mij goed. Maar als internetprovider heb je eigenlijk alleen die eerste 3 lagen nodig. De fysieke laag, de, wat zei je, datalaag en de
transportlaag.
Hoe komt dat?
Netwerklaag.
Hoe komt dat? Hoe komen jullie met die lagen
zo lastig, hè? Ja, dus de fysieke laag,
ja?
De datalaag en de netwerklaag.
Netwerklaag.
1, 2, 3, netwerklaag.
Ja.
Please do not.
Netwerk. Maar Niels, pak hem even. Waarom ga je vanaf niveau 4 niet verder als internetprovider?
Ja, eigenlijk waarom zijn die lagen er?
Ja.
Laten we ons nog een stapje teruggaan. Nou, dat is eigenlijk omdat elke laag afhankelijk is van de andere. Dus zonder laag 2 werkt laag 3 ook niet. Mm-hmm. Maar aan de andere kant kan elke laag ook uitgewisseld worden voor iets anders. En dan werkt het nog steeds.
Mm.
En wat ik daarmee dus bedoel is, stel op laag 1 zou je kunnen zeggen, ik heb een koperkabeltje, een UTP-kabeltje. En daar werkt een bepaalde verbinding overheen. Als ik nou dat kabeltje vervang door een glasvezelkabeltje, dan werkt alles wat daarboven zit nog steeds precies hetzelfde.
Of als je er wifi van maakt.
Of als je er wifi van maakt.
Ja. Of private LTE.
Oh ja,
bijvoorbeeld. Natuurlijk. Dus in de laag kan je gewoon vervangen. Maar het gaat ook naar boven toe. Dus als laag 1 niet werkt, dan doet 2 het zeker niet. En 3 al helemaal niet. En daarom is het belangrijk dat je weet hoe je moet troubleshooten. Welke laag het probleem zich nou eigenlijk bevindt.
Ja, want dat is het leuke. Als je voor het eerst hoort over zo'n OSI-model, dan gaan je oren een beetje klapperen. En is het lastig om te volgen. Maar later in je netwerkbouwkundige leven heb je er heel veel lol in. Zowel bij het ontwerpen van dingen, als bij inderdaad het probleem oplossen. En nu leek het mij leuk om even te kijken naar de verschillen die er zijn voor een internetprovider voor datacentra en een internetprovider voor internetproviders. Want die laag 1 zou je kunnen zeggen, het zijn eigenlijk allemaal glasvezeltjes in jullie wereld. Dus jullie doen in zekere zin precies hetzelfde.
Ja, ik denk dat dat ook wel. Nee, dat klopt. Ja. Ja.
Nou, dat zijn glasvezels, maar dat kan, zoals Niels zegt, een andere soort kabel zijn. Het kan kopperkabel zijn. Het zijn verschillende, echt heel veel van die transceivers. Die kunnen bidirectioneel licht sturen of niet. Nou, er staat best wel veel te kijken binnen dezelfde laag. Maar als je binnen dezelfde laag, laag 1, componenten met elkaar wisselt, dan werkt wat daarboven gebouwd is nog steeds vlekkeloos. Binnen dezelfde laag heb je diversiteit aan goede kwaliteit, slechte kwaliteit.
Nou, ja, gekleurde kabels. Hè, multimode fiber nemen of single
die
mode.
Die muxen en de muxen heb je ook.
Ja, en dan heb je nog single fiber applicaties en dual fiber.
En nou, bij vendoren, wat ik heb gezien, is altijd portfolio gedeeld in optical, fysieke laag producten en in network. Ja. Dus ook eigenlijk op dezelfde manier. En dan in network, daar vallen switches en routers onder. Dus wat ze actieve apparatuur noemen. Dus er moet stroom ergens vandaan komen voor zo'n apparatuur. En alles wat geen stroom gebruikt, dat is dan, kan je grofweg zeggen, dat is dan fysieke laag.
Ja, dat is zo ongeveer wel zo.
Of de passieve laag.
Ja. Maar ja, het is precies wat je zegt, Julia. Je hebt natuurlijk, als je een glasvezel hebt, dan is het nog maar de vraag, wat doe je daarmee? En je zei transceivers. Nou, dat klopt natuurlijk. Hè. Sommige mensen die kennen dat misschien meer onder de naam optics. Je stopt aan elke kant van de verbinding een optic in de switch. En daar stop je de glasvezel weer in. En dan komt er licht overheen en dan doet de verbinding het. Maar dan moet het doorgaans wel hetzelfde type optic zijn aan allebei de kanten. En die optic moet natuurlijk geschikt zijn voor de goede afstand van de vezel.
Zeker.
En ik heb vroeger nog wel eens gehad dat ik bij een bedrijf werkte waar netwerkapparatuur verkocht werd. En de verkopers daar die vergaten altijd om optics aan te bieden in de offerte. Dus
ja, er zijn ook partijen die vragen, dan ga je hem zelf belichten? Dus aan het begin, toen ik net bij Comsafe met Niels aan het werk was, toen heb ik jou wel eens een keer gebeld. Wat bedoelen ze eigenlijk met dat belichten? Maar dat was niks meer dan die optic waar ik het net over heb. Aansluiten zelf. Ja, maar zo'n verkoper, die begreep het dus blijkbaar wel. Die wilde die optic verkopen.
Nee, eigenlijk begreep hij dat niet. Want de grap was dat die verkoper een keer aan mijn bureau huilend heeft gestaan toen hij weer eens in een offerte was vergeten om optics aan te bieden. En toen riep hij uit, waarom maken die fabrikanten niet gewoon kaarten waar die optics al in zitten?
Mm.
En ik zeg, wat wil je dan? Wil je dan een kaart maken met 8 multimode poorten en 3 single mode poorten voor 10 kilometer en 1 single mode poort voor 80 kilometer? Hoe zie je dit voor je? Nou, toen bleef het heel even stil en toen begon het kwartje te vallen, geloof ik. Want de flexibiliteit is natuurlijk dat als je in zo'n router en switch allemaal van die gaten hebt, van die sloten, waar je de optic nog in moet stoppen, dat je dan ook zelf kunt bepalen welke optic je erin stopt.
Ja, maar hoor eens even, een SFP-module, want zo noemen we zo'n ding, is natuurlijk in zekere zin vergelijkbaar met een laserpen. Dus een lampje dat kan knipperen, als je het even heel plat slaat. En lampjes gaan een keer kapot. Dus het zou ook wel zonde zijn dat je een switch hebt met een heleboel van die lampjes. Eentje is kapot, hele switch moet vervangen worden.
Nou, is het vaak wel zo. Ik weet niet wat jouw ervaring is, David. Ja, met laag 1 optics natuurlijk allemaal perfect. Maar meestal als die het doet op het moment dat je hem erin stopt, dan blijft dit ook wel doen.
Vaak wel. We hebben heel af en toe wel eens gehad, maar dat was vooral natuurlijk met concurrenten. Nee, dat ze er op een gegeven moment na verloop van tijd mee ophielden. wat ik wel meemaakte is dat er aan de dempingkant dan niet goed gekeken werd. Je stuurt natuurlijk met een bepaalde hoeveelheid licht daarheen. En dan aan de ontvangende kant heb je een bepaalde dempingswaarde wat er binnen zou mogen komen.
Mm-hmm.
En daar moet je goed in die sweet spot blijven zitten. Dat je niet te veel licht verstuurt. Want dan verblind je zo'n optiek. Dan gaat een tijdje goed. Ja. Maar op een gegeven moment dan degradeert die optiek. Omdat hij te veel de hele tijd die zonlicht in zijn ogen krijgt. En in dit geval dus het laserlicht. En dan houdt hij er wel eens mee op. En is het vaak dus de ontvangende kant die niet goed gaat.
Mm-hmm. En dat is wel interessant. Want meestal denken mensen dat allemaal aan het verzenden van het licht ligt. Dus dat een optiek voor een langere afstand, dat die een sterkere laser heeft om licht te sturen. Maar dat is eigenlijk amper zo. Dus als je een optiek pakt die 160 kilometer kan versturen, dan heeft die optiek een gevoeliger ontvanger. En die heeft niet zozeer een sterkere zender. In vergelijking met een optiek die bijvoorbeeld 10 kilometer kan versturen.
Mm-hmm.
Maar is het ook zo dat als aan één kant een optiek voor 160 kilometer is en aan andere voor 10 kilometer, dat één andere verblindt, zeg maar?
Ja.
Juist.
En dan zou je dus met dempertjes moeten werken om de hoeveelheid licht te verminderen die door die vezel komt. Ja.
Juist. Want hoe langer afstand is, hoe duurder zo'n optiek is. Maar het is geen goed idee om voor de duurste te kiezen en overal 160 kilometer optics te gaan.
Om meerdere redenen niet. Nee. A, omdat het heel duur is, maar B, ook omdat die 160 kilometer optiek natuurlijk veel meer warmte geeft. En daarom willen vendors van netwerkapparatuur vaak dat je alleen hun optics gebruikt. Want die hebben ze dan gecertificeerd dat de warmte niet te veel wordt in het chassis. Want stel je voor dat jij 48 van die 160 kilometer optics in een switch stopt van 1 uur groot met 3 van die hele kleine fennetjes aan de achterkant, dan wordt het behoorlijk warm in die switch.
Ja, dus dat is denk ik antwoord op de vraag van Randall. Ja, hoe kan het dat het zoveel mogelijkheden zijn?
Ja. Ik heb dat ook altijd hetzelfde idee, maar dat is misschien ook een beetje layer 1. Mijn mobiele telefoon, ik sta midden in een weiland. Er is heel ver weg een mast, ik zie hem aan de horizon, want het Nederlandse polderlandschap staat dat toe. En ik denk dan bij mezelf altijd, oké, ik heb nu ontvangst, 5G, een paar streepjes. Maar het kan toch niet zo zijn dat die antenne daar mij net zo hard hoort als dat ik die antenne kan ontvangen. Er moet toch, zeg maar, de upload of de download, één van de twee moet krachtiger zijn.
Ja.
Maar kan die antenne daar, die 5G-mast, mij nou zo goed horen? Of kan mijn telefoon in de broekzak nou zo goed zenden als ik goede ontvangst heb?
Beetje van allebei.
Beetje
die 5G-mast die kan natuurlijk heel goed ontvangen. Maar dit is precies wel wat je zegt met je wifi.
Ja.
Dat zie je vaak dat mensen doen. Die zetten dan die wifi op heel veel vermogen om uit te zenden. En dat ziet er in de praktijk heel goed uit. Dat je heel grote en goede ontvangst hebt. 3 van die mooie streepjes op je iPhone. Maar vervolgens doet die het toch niet heel goed. Omdat in dat geval van die wifi kun je je telefoon niet hard genoeg terugsturen.
Mm.
Om dan dat wifi-punt, daar heb je line of sight voor nodig eigenlijk. Om dat goed te kunnen doen.
Ja.
En dus in dat weiland gaat dat goed.
Ja.
Maar in jouw huis waar je hem heel hard zet, vanaf boven en beneden zie je hem inderdaad dan wel. Maar je telefoon kan niet het goed genoeg terugsturen. Maar
wat dat betreft heb ik ook nog wel een vraag. Want we zijn nu in Wormerveer in de prachtige gemeente Zaanstad. 50 jaar oud, net als ik zelf. En hier gaat mijn telefoon gewoon een bepaalde tijd mee met een volle accu. Maar wij komen ook nog wel eens in Drenthe. En als ik daar dan een week ben, dan valt mij op dat de accu van mijn telefoon bijna 2 keer zo snel leeg gaat als hier.
Dan moet hij meer zijn best doen inderdaad om uit te kunnen zenden. Dat heeft weer met je MIMO te maken, met hoe breed dat spectrum is wat je gaat terugversturen. Allemaal heel technisch, daar gaan we niet heel diep op in. Maar het komt er wel op neer dat je telefoon meer zijn best moet doen om langer of om de zendmast te kunnen bereiken.
Ja,
dat is ook de reden waarom ik mijn telefoon op LTE heb gezet en niet op 5G. Omdat ik datzelfde gemerkt heb als jij. Dat als ik hem op die oudere standaard van 4G, wat dus eigenlijk LTE is, zet, gaat hij veel langer mee dan op de 5G. En die snelheid die we er nu tegenwoordig bij krijgen, die heb je eigenlijk helemaal niet nodig.
Mm-hmm.
Nou, ik begrijp hoe mensen uit Groningen, als ze naar Niekerf komen, geen goed kabeltje bij zich hebben. Of een optiek.
Hey, we hadden het net even in de context van laag 1, dus de fysieke kabels. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. We hebben in deze podcast veel gepraat over verschillende soorten kabels. En ook dat Vuzix ervoor kiest om 2 fysiek gescheiden netwerken te hebben. En daarvan willen jullie ook heel graag dat die op verschillende plekken zo'n datacentrum binnenkomen. Zodat als er een graafmachine door een kabel gaat, dan heb je altijd die andere kabel nog. Dus op dat niveau ben je al bezig het zo redundant te maken dat eigenlijk een van de 2 gewoon kapot mag gaan. En dat de diensten dan gewoon doorgaan. Zijn er ook providers die dat gewoon niet doen? Dat je zegt, nou, de redundantie is er misschien wel, maar niet op laag 1.
Ja, dat is natuurlijk altijd een kostenvraag. Hè? Natuurlijk kun je een datacenter aansluiten of met een enkele fiber en al je klanten via die enkele fiber bedienen. Of misschien zelfs met twee fibers, maar dat er dan alsnog één apparaat staat waar alle klanten op zitten. Dat kan allemaal. Kijk, voor ons is de reden om dat niet te doen. Dat de ervaring leert dat je eigenlijk die tweede fiber nodig hebt op het moment dat het eerste stuk is. En je komt er meestal pas achter dat de tweede het niet doet op het moment dat je hem nodig hebt.
Ja,
ja, en wat ook belangrijk is, in ons geval, we bouwen redundantie in elke laag apart. Dus dat als we over laag 1 hebben, dan zijn dat twee dark fibers. Ze komen van verschillende ingangen het gebouw binnen. En met twee cross-connects zijn ze aangesloten op actieve apparatuur uiteindelijk. En dat actieve apparatuur, dat zijn switches, dat is dan laag 2. En daar zijn er ook twee apparaten van. Dus als je redundant bent op laag 1, dan in ons geval wil je dat ook zijn op laag 2, op de switching laag. En dan ook op laag 3, wat routing is. Nou, wat je in principe kan doen, dat is inruilen van redundantie op dezelfde laag met één dark fiber nemen en dan ook WLAN van een DC spine, zeg maar, naar een datacenter. En dan IP-laag leveren op dat WLAN, dus op laag 2 verbinding en op eigen dark fiber, wat laag 1 verbinding is. Mm-hmm. Nou, als iets kapot gaat, dan weet je niet precies waar je moet zijn. Want die laag 2 verbinding van andere provider, dat kan in principe op dezelfde fiber lopen, wat jouw eigen fiber is, of een wave daarvan.
Dat klopt. Daarom is de vuistregel ook altijd die ik hanteer, dat als je één verbinding koopt, nou, dan koop je die natuurlijk bij één provider. Als je twee verbindingen koopt, dan koop je die nog steeds bij dezelfde provider. Want dan kun je in het contract afdichten dat die twee redundant zijn ten opzichte van elkaar. En pas bij de derde verbinding naar dezelfde locatie ga je een andere provider erbij zoeken. Want dan weet je zeker op deze manier dat het verschillend loopt.
Maar je mixt ook niet de lagen door elkaar. Dus je koopt niet één dark fiber van een provider. En ook al is het dezelfde provider, dan koop je niet daar laag 2 WLAN.
Nee, dat klopt. Je weet niet of het misschien over dezelfde fiber loopt op de achtergrond. En zo los daarvan zijn wij natuurlijk bij Fusix sowieso niet zulke fans van het afnemen van laag 2 verbindingen. Nee. Omdat je dan eigenlijk niet meer kan zien wat er gebeurt. Stel dat er een storing is. En je hebt op laag 2 eigenlijk maar één ding waar je op moet letten. En dat is, worden er MAC-adressen geleerd? Nou ja, dat kun je dus niet zien als dat niet jouw netwerk is. Nou ja, dat wil zeggen, je kunt wel zien dat ze niet geleerd worden. Maar je kunt niet zien vanaf welk punt ze niet geleerd worden. Dus daar heb je eigenlijk heel weinig aan.
Klinkt bijna een beetje alsof je een controlfreak bent, Niels.
Ik? Nee, dat valt reuze mee. Nee. Ik heb gewoon het beste voor met onze klanten.
Maar je begint nu eigenlijk al een verhaal dat lijkt op wat we noemen troubleshooting. Er is iets aan de hand. We gaan kijken hoe dat komt. Nou, dan is het lekker dat je die hele keten zelf in de hand hebt. Dat snap ik. Dan kun je zelf troubleshooten. Ik heb natuurlijk in het verleden ook een keer bij een internetprovider gewerkt. En daar hadden we wel eens de grap dat soms wist je niet wat er aan de hand was. En dan wist je niet, waarom heeft mijn computer nou geen internet? En dan zeiden we altijd, misschien moet je eerst eens een layer 1 trace route doen. Dat betekent even die kabel volgen naar het punt waar die vandaan komt. En even kijken of die er wel in zit. Misschien de vraag ook wel aan David. Als je het hebt over troubleshooten, je ziet een internetverbinding die het niet doet, waar begin jij?
We beginnen natuurlijk eerst te kijken van, joh, heeft die klant wel daadwerkelijk de laag 1 goed voor elkaar? Dus heel vervelend voor zo'n klant vragen van, joh, heeft u de boel wel aangesloten? En heel af en toe moeten we dan ook nog eens vragen, zit er dan ook wel stroom aan die apparatuur?
Maar wie is die persoon? Hebben we het over de receptionisten van een bedrijfsverzamelpand? Of hebben we het over...
Allemaal eigenlijk in onze samenvatting, of in onze optiek vanuit Service to Access leveren we dat aan business to business. Dus dat kan een ICT-partij zijn, waarbij we net even andere vragen stellen dan aan een consument. In principe praten wij niet met die consumenten. En in een enkel geval stellen we diezelfde vragen wel via die tussenpartij aan de consument. Mm-hmm. Dus dan vragen we, joh, zitten de stekkers er wel in? En brandt het lampje met dat die fysieke laag het doet? Mm-hmm. Het mooie is dat wel een groot deel van de producten die wij leveren ook op eigen netwerk zitten aan de eindkant. Dus wij kunnen zien of wij ook daadwerkelijk verkeer of licht, hè, zoals je net zei met die laserpen, of dat bij ons op de switchlaag binnenkomt. Dus even los van het MAC-adres waar Niels het over had, op een volgende laag. Nee, ja. kijken wij hoeveel lichtwaarde krijgen we vanaf die klant binnen.
Ja, maar het kan dus zijn dat ik wel apparatuur heb aangesloten aan die glasvezelpoort. Dus laag 1 is in orde. Maar de stroom staat er niet op, dus laag 2 wordt niet actief. En dan gaat dat lampje dus niet branden. Dus eigenlijk is dat lampje gaat al een beetje laag 2, of dat wel of niet knippert.
Ja. Ja,
wanneer
ja.
Wordt het laag 2?
Wanneer het laag 2 wordt, is vooral dat stukje MAC-adres. Dus voor ons in elk geval. Hè. Maar ja. Dat is inderdaad, zoals je nu ziet in deze discussie, heel divers. Met je hebt ook nog een laag 2,5 verderop in het stuk, waarbij je over MPLS heen verder gaat praten. Maar voor ons is die laag 1 van belang, dat we daadwerkelijk zien dat die klant zijn apparatuur heeft aangesloten en dat we die lichtwaarde binnenkrijgen. Mm-hmm. En dan kan er nog steeds van alles aan de hand zijn. Als die licht bij ons binnenkomt, want zo'n klant verstuurt met een bepaalde kleur naar ons toe, dat noem je een bidioptiek. En wij verwachten dan de kleur geel bijvoorbeeld. En in vaktermen is dat dan 1550. En als zij dus met een andere kleur naar ons toesturen, dan zien we wel een bepaalde lichtwaarde binnenkomen. Maar dan hebben ze de verkeerde optiek geïnstalleerd. Gebeurt in een enkel geval. Maar dat zijn dingen waar we dus op troubleshooten. Komt er wel licht binnen? En dan de volgende vraag. Gaan wij naar onze MAC-adres tabel op laag 2. Zien wij een MAC-adres binnenkomen van die klant. En dan weten we in elk geval veel. Er is een fysieke link. Dus de link is opgekomen. Zodra die link niet opkomt, kan het dus nog steeds zijn dat we geen goede lichtwaarde ontvangen, of niet in de juiste kleur licht ontvangen, maar wel een bepaalde kleur ontvangen, maar niet de juiste kleur.
Maar heb je ooit wel eens meegemaakt dat je in zo'n wijkcentrale gewoon een kruising had, dus twee adressen waren omgedraaid, je ziet het verkeerde MAC-adres binnenkomen, maar de boel werkt, alleen dat is niet de klant die je verwacht.
Ja, dat hebben we ook gehad. Ja. Of in een ander geval nog, er is een nieuwe standaard uitgerold, dat heet GPON. Uh-huh. En daarmee, dat is nog veel complexer, maar dan gaan ze over tijdgebaseerde paden naar die klanten communiceren. Dat gaat ook over een bepaalde kleur heen. En daar hebben we een aantal keren gehad zelfs, dat die klant dan overstapte naar een andere ISP. En die werkte niet op basis van GPON, maar op basis van de oudere standaard point-to-point. Mm-hmm. En die gebruikte dezelfde kleur, ook die 1310, de standaard kleur eigenlijk. En daarmee verblindde hij dus de ontvangende partij van de GPON-mechanisme. Waardoor dus alle andere GPON-klanten offline gingen. Wel gefaseerd in stukjes. En komt daar dan maar achter wat er aan de hand is. En vooral ook welke klant dat is. Gelukkig krijgen we updates vanuit de laag 1 partij die dat heeft aangelegd met deze klant is overgestapt van jullie naar deze partij. We weten uit ervaring dat partijen zijn die point-to-point leveren, dus ons konden verblinden. Maar dat is inderdaad de manier van troubleshooten die we ook nog hebben.
Het klinkt een beetje in jouw verhaal alsof je een stappenplan volgt dat eigenlijk begint bij laag 1, dan 2, dan 3. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je vanuit de andere kant beredeneert net zo goed tot dezelfde conclusies kan komen. Niels, hoe pakken jullie eraan? Er is een storing. Rij je dan gelijk naar die kabel toe en ga je kijken of die er goed in zit?
Nee. Absoluut niet.
Nee. Echt niet.
Nee, het is inderdaad grappig. Want bij ons is het eigenlijk het troubleshootingproces andersom. We beginnen bij laag 3. Want we vragen eigenlijk als eerste aan de klant van is er nog ping? Of we proberen zelf de klant te pingen natuurlijk. Dus hij gaat van het ene IP-adres naar het andere IP-adres. Als dat nog werkt binnen hetzelfde subnet, nou dan doet de verbinding het. Mocht het nou zo zijn dat het wel binnen dat subnet werkt, maar de rest werkt niet meer, nou, dan is er iets met de routing aan de hand. Dan heeft de klant misschien zijn gateway verkeerd staan of de BGP-sessie is down of iets in die richting. Maar dat is dan dus laag 3 troubleshooting. En daar beginnen wij. En ik weet, misschien komt dat door het feit dat als wij een verbinding opleveren in datacenter, dat we die doorgaans ook werkend opleveren aan de klant. Dus wij weten eigenlijk al dat die werkt. En dat we daarom dat troubleshootingproces andersom hebben ingericht. Want kijk, pas als de klant zegt van nee, het pingt niet of wij kunnen de klant niet pingen, dus laag 3 troubleshooting, dan ga je kijken, goh, leren we wel een MAC-adres? En dat is dus laag 2 troubleshooting. Mm-hmm. Als we ook geen MAC-adres leren, nou, dan zou het best wel eens kunnen dat de poort down is. En als de poort down is, een laag 1 probleem, ja, dan is het vaak een fiber die doorgeknipt is of een cross-connect die er niet lekker in zit of zo. En dan gaan we daar vandaan weer mee verder.
Ja, de optiek die is kapot, dat staat bij jou niet in het repertoire. Daar ga je
zelden
niet vanuit.
Ja. Ja.
Nou, maar als het kapot is, dan is het heel bijzondere gevallen soms. Ja. Weet je, Niels, nog van die optiek die van kleur verandert?
Ja, ja.
Zoals chameleon.
Ja, we hebben...
Die hebben wij niet ook chameleon optiek.
Netwerk een optiek gehad die zijn carrière startte als kanaal 33 optiek. En die na 2,5 jaar dacht, ik ga mijn leven verder als een kanaal 41 optiek.
Maar wacht even, staat dat dan ook echt zo in jouw logboeken of is dat gewoon...
De link ging down, want ja, de optiek aan de andere kant die bleef toch maar gewoon kanaal 33. Dus Die link die deed het niet meer op een gegeven moment. Nou, gewoon de optiek vervangen en toen werkte het weer. En toen heb ik de oude optiek hier aan de DWDM-meter gehangen. En die zei toen vrolijk, kanaal 41.
Hoe kan dit dan?
Ja.
Ja, echt bijzonder, toch?
Dat is waarschijnlijk van diezelfde leverancier met die uitstekende glasvezelkabels.
Het zou zomaar kunnen, ja. Ja, ja.
Maar inderdaad, voor troubleshooting van laag 1 heb je best wel bijzondere apparatuur nodig om ook licht te meten in nanometers. En soms gaat Pavel met een apparaat van 5000 euro naar datacenter om inderdaad dat soort dingen uit te pluizen.
Ja, we hebben zelf inderdaad meters voor CWDM. Dus dat zijn de ouderwetse kleurtjes 1270, 1290, 1310 enzovoort. Maar ook DWDM, die allemaal in de 1510 band liggen. En we hebben ook een OTDR-meter. Dan kun je meten tot op de centimeter, centimeter niet, maar tot op de meter nauwkeurig waar een fiberbreuk zit.
Ja.
Nou hebben we dat zelf doorgaans niet nodig voor tussen datacenters, omdat eigenlijk de provider van de fiber tussen de datacenters dat doet. Maar het is af en toe wel handig, bijvoorbeeld bij zo'n campus cross-connect, als je binnen een Equinix datacenter van de ene locatie naar de andere gaat. Dan is het wel handig om te kunnen zien van, de connector die zit los over 3,7 kilometer. Nou, dan weet je dat je niet in hetzelfde gebouw hoeft te zoeken, in ieder geval.
Ja, want het grappige aan datacenter connectiviteit is natuurlijk dat in die verbinding met de klant, er is een stuk van Fusix op laag 1. Dat is onze apparatuur en onze page naar Midmiroom. Er is ook een stuk van datacenter, want die leveren die patches en die moeten zorgen voor een werkend kabel naar Midmiroom. Mm-hmm. En ook nog een stukje van de klant zelf. Dus als iets niet werkt en het blijkt op laag 1 te zitten, dan heb je drie partijen die samen dat moeten uitzoeken. Welke van de drie moet een actie ondernemen? Nou, vanuit klantperspectief begrijp ik dat internetverbinding doet het niet, dus provider moet het oplossen.
Ja.
Maar voor ons is ook nog extra stap, moeten wij iets op ons netwerk oplossen of moeten we met datacenter praten?
Ja.
En klanten bestellen cross-connects naar internetprovider, dus de eigenaar van de cross-connect is de klant zelf. En dan moeten we alsnog terug naar de klant, dat zij moeten tegen datacenter vertellen dat de breuk, wat niet werkt, ergens op de page van datacenter zit. En dan is het heel handig dat wij kunnen meten waar precies hoeveel kilometer van onze apparatuur vandaan het signaal ophoudt.
Ja, en hebben we het tot nu toe alleen over breuken gehad in glasvezels. Hè? Dus dat de glasvezel echt helemaal niet meer werkt. Maar wat eigenlijk nog vaker voorkomt, dat is dat de demping gewoon te groot is. Dus je stopt een bepaalde hoeveelheid licht erin aan de ene kant. En dat gaat dan natuurlijk onderweg door die glasvezel en dat komt er aan de andere kant weer uit. Nou, je begrijpt doordat dat licht wat weerstand ondervindt van die vezel en er zitten natuurlijk ook connectoren tussen, komt altijd minder licht uit aan de andere kant dan dat je er aan de ene in stopt. Er zit gewoon verlies, demping onderweg. Maar soms is die demping te hoog. En dat komt. Je moet die glasvezel ook echt schoonmaken. Daar zijn schoonmaakspulletjes voor. En vroeger geloofde ik daar niet zo heel erg in. Maar heel wat jaren geleden heb ik een cursus gevolgd bij een leverancier van die WDM-systemen. En daar had de docent, nadat hij theoretische les had gegeven, zei hij, ga nu maar bouwen. En die had toch echt heel erg zijn best gedaan om die connectoren vies te maken. Dus wij hadden alles gebouwd, natuurlijk niet schoongemaakt, want dat doe je niet als stoere vent. En aansluiten en niks werken. En toen zei hij, have you tried cleaning the connectors? Ja, dat kan het toch niet zijn. Hè? Het is nooit geweest.
Mm-hmm.
Maar dat was het dus wel.
Ja, ik kan me dat ook goed voorstellen. Want als ik vroeger thuis kwam van school, dan ging ik achter de Nintendo zitten. En dan moest dan een cartridge in. En als die het niet deed, dan blies ik even door dat ding.
Oh,
stopte ik hem terug en dan werkte het vaak wel.
Nou.
Dus ik zou dat met een glasvezel ook zo doen. Even zo een beetje likken. Zo. Even afvegen aan mijn t-shirt. Schoon, terug in de poort.
Ja, dat zijn toch niet allemaal de beste strategieën.
Nou.
Maar je hebt ze wel in het veld gezien. Hè?
Ja, zeker. Ja,
ja bij ons. Wij hebben dus een paar maanden geleden een bakkerij gehad.
Dit is jullie dat doen?
Ja, dan komt het eigenlijk bij
ons.
Nee, wij hebben een bakkerij als klant gehad. Of die hebben nog steeds als klant. En die had een verstoring op zijn glasvezel.
Mm-hmm.
Dus we vroegen daar weer diezelfde vragen. Joh, ontvang je wel licht van ons? Branden de lampjes?
Ja.
En de lampjes branden niet.
Niet.
Maar de connector zat er toch echt al die tijd in.
Ja.
Nou, toen hebben we gevraagd van, joh, als je hem er even in en uit houdt, doet hij het dan? Nou, dat deed hij toch ook niet.
Mm.
En toch zagen we nog een klein beetje op de apparatuur van KPN in dit geval. Die levert daar een resale product weer aan ons af. Konden we ook zien hoeveel lichtwaarde er binnenkwam. En dat was net niet genoeg. Toen hebben we de klant gevraagd.
Ja, maar er was wel licht.
Er was wel licht, maar ja, niet precies. Genoeg.
Dan heb je zoiets van, oké, het stekkertje zit dus wel soort van
ja.
in.
Ja, dat is ook dus... per foto bevestigd aan ons. Dus hoe kon het nou dat het niet meer werkte? Nou, er kan natuurlijk ook een breuk in die kabel zitten. Maar... Dus hebben we die bakker gevraagd, joh, kun je misschien even, hoe gek het ook klinkt, even aan dat connectortje likken en hem dan weer terugstoppen. En warempel. Daarna deed hij het weer. Kijk, dat is natuurlijk geen permanente oplossing, want dan blijft er een beetje speeksel hangen. En dat kan alleen maar slechter aflopen. Dus een dag later is een collega heen geweest en die heeft netjes het kabeltje vervangen, die netjes schoongemaakt. Maar je ziet dus terug dat dat wel vrij overeenkomt met ook in ons vakgebied, dat die bakker dat mail tussen de connector weet heeft te krijgen.
Bakkerij met te veel mail.
Ja, gelukkig was het geen spam.
Nou ja, een soortgelijk verhaal heb ik ook nog wel over een klant van ons die een nieuwe verbinding had afgenomen, 2 keer 10 gig. En die rapporteerde, nou, de ene poort alles prima, ik haal gewoon 10 gig, helemaal goed. Maar als ik de andere poort probeer, dan blijf ik hangen bij 3 gig. Nou, ik zeg, hoe kan dat nou? Dat kan helemaal niet. Het is allebei 10 gig, we hebben veel meer capaciteit dan
het
dit.
Het is digitaal, de eentjes en nulletjes komen echt aan of ze komen niet aan.
Nou, zo heb ik dat natuurlijk niet tegen die klant gezegd. Ik heb gezegd, bedankt voor je rapportage, we gaan het onderzoeken. Nou, de klant bleek, hij heeft goed getroubleshoot, mooie informatie gestuurd. Traceroutes, pings, alles ziet er goed uit, geen packet los. Maar toch, de snelheid komt niet hoger dan 3 gig. Uiteindelijk, na een paar dagen een beetje heen en weer mailen, heb ik bedacht, ja, hier kom ik niet uit. Ik moet zelf dit probleem reproduceren. Dus toen hebben we in dat datacenter zelf een switch en een server opgehangen van onszelf. En dat heb ik geconfigureerd alsof ik een klant was in dat datacenter. Mm-hmm. Nou, toen dat eenmaal zover was, toen was het echt binnen een paar minuten gereproduceerd. Want ik zag inderdaad over de ene verbinding naar buiten toe 10 gig, geen probleem. Over de andere verbinding naar buiten toe blijft hangen bij 3. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dan ga je zoeken, kijken, je gaat connector schoonmaken. Je gaat kijken, is er ergens een error op een poort of zo? En uiteindelijk bleek dus wel inderdaad dat er errors waren op een poort aan een van de kanten in het datacenter. En we zijn dat verder gaan uitzoeken. En dat was een behoorlijk lange verbinding. En uiteindelijk was het dus echt een connector achter een patchpaneel, ergens in een rekje. Mm. Waarbij onze datacenter engineer, die had ik aan de telefoon op dat moment. En die zei, ik ga even met mijn hand erachter. En toen hoorde ik klik in de telefoon.
Oh.
En pam, de packet los was weg. Of nee, er was geen packet los, maar de snelheid was terug.
Het is eigenlijk knap dat die verbinding überhaupt functioneert.
Eigenlijk wel.
Dus wel een soort compliment aan de error handling.
Zeker. En want normaal is het zo met dit soort verbindingen dat of je ziet licht en hij doet het, of je ziet geen licht en hij doet het niet.
Ja, dus het was gebogen kabel?
Nee, de connector zat er niet helemaal in. Maar het was aan de achterkant van het patchpaneel. Dus dat was wel de verantwoordelijkheid van de datacenter eigenlijk.
Hey, we hebben het eigenlijk nu best wel uitgebreid over troubleshooting, het oplossen van problemen. David, in het vorige gesprek heb jij het heel mooi verwoord. Je zegt, de reden dat je netwerken zo simpel mogelijk moet houden, is dat als jij 3 uur 's nachts wordt wakker gebeld, je met je slaapdronken kop achter de computer kruipt zonder voldoende koffie, je nog steeds moet snappen wat er aan de hand is.
Ja.
Toch heb je laatste storing meegemaakt die jou 32 uur heeft gekost om uiteindelijk op te lossen.
Ja.
Klinkt alsof hier een les te leren is voor jou.
Zeker.
Kun je het verhaal vertellen over de storing?
Op dat moment begon eigenlijk op vrijdagmiddag.
Mooi moment.
Uiteindelijk in ICT-landschap is maandagochtend meestal het slechtste moment om aan het werk te zijn. Want dan ontvang je alle storingen die zich vanaf een uur of 2 vrijdagmiddag beginnen op te doen. Want dan gaan de meeste mensen al aan het bier. En dan gedurende het hele weekend zich ophopen. En dan denken ze in het weekend van, nou weet je wat, die doen we maandagochtend om 9 uur, gooien we ze allemaal over de brug heen. In dit geval niet. Wij kregen netjes nog door van onze partner daartussen, dat dus een flink aantal klanten van hun die over het KPN-koppelvlak van de ISP die ik als consultant beheerde, niet meer online waren. En dan ga je dat troubleshootingstraject beginnen vanaf weer de andere kant. Van hoe kan het nou dat er zoveel verschillende klanten tegelijkertijd offline zijn gegaan?
Mm-hmm.
Het is inderdaad 32 uur, dus ik weet niet alles meer daarvan.
Het waren lange uren.
Het waren hele lange uren, zeg maar, en korte nachten. En op een gegeven moment moet je dan toch ergens een keer aan het einde van het weekend even een korte slaapje doen om weer verder te kunnen. We zijn toen gaan troubleshooten. En eerst maar bij KPN ook een ticket aangemaakt. Van, joh, moet eens luisteren. Wij hebben 150 klanten over die WAP-poort, zoals dat dan heet, het koppelvlak met KPN. En die zijn allemaal tegelijkertijd offline gegaan. Mm-hmm. Kunnen jullie wat zien? Vaak zit dat dan in dezelfde access area, dus in de regio of een postcodegebied. Mm-hmm. Maar het was heel divers door heel Nederland heen. En KPN levert dat dan af op verschillende VLANs. En wij zagen dus ook die MAC-adressen van KPN niet meer bij ons binnenkomen. En dat werkt een beetje anders dan dat je normaal zou troubleshooten, omdat je hier PPPoE hebt. Mm-hmm. En je ziet pas, zodra die sessie tot stand komt op de DSLAM van KPN, wat het MAC-adres is. En niet eens van die klant, maar van de DSLAM die ertussen staat van KPN. Mm. Dus dat maakt het al wat lastiger om te troubleshooten met waar gaat het dan mis. Want je kunt wel zien wat je ziet, maar je kunt niet zien wat je niet meer ziet.
Dus, dit kan op het tegeltje.
Filosofisch.
Ja. Maar dat was er aan de hand. Gelukkig hadden we monitoring ingericht en konden we zien welke gebieden al die klanten offline waren gegaan. En het concentreerde zich op een gegeven moment wel tot een bepaalde VLAN range die we met KPN hadden afgesproken.
Noemen ze dat niet access areas?
Ja, dat komt dan uiteindelijk weer in verschillende VLAN ranges bij ons terecht. Dus vandaar dat een beetje door elkaar heen gebruikt kan worden. En we hebben met KPN een tweetal poorten. Dus eentje in Amsterdam en eentje in Rotterdam, zodat we redendam met elkaar zijn. Dus we hadden goed geluisterd naar hoe dat moet. Hè? Mm-hmm. Echter, dit netwerk was in een afbouwende fase. Dus we hadden die tweede poort al opgezegd. En de backbone link daar naartoe was ook opgezegd. Dus gaandeweg dat troubleshootingstraject dacht ik ineens van, joh, kan het niet zo zijn dat die verbinding nog aanstaat daar in Rotterdam, terwijl de backbone link weg is. Maar ja, hoe ga je dat dan doen? Want die backbone link die hadden we opgezegd, die was weg. En ik kon me niet meer heugen of we nou die poort wel of niet aan nog hadden staan naar die klanten toe. Dus,
was weekend, mensen.
Het was weekend, ja, dit was weekend. Sterker nog, wij hadden zaterdagavond een feest bij een oud collega. We mochten daar lekker komen eten. En ik kreeg aan het einde van de avond toch wel het verwijt dat het leuk was dat ik er was. Maar dat ze me vooral niet gesproken hadden. Yeah. Want wij zaten... Het was toevallig ook met een aantal leden van het NOC-team die aanwezig waren. We waren alleen maar aan het troubleshooten daar met wat is er nou aan de hand? Hoe kan het nou zijn dat een bepaald gedeelte van die klanten niet meer terugkomt? Mm-hmm. Dus ik bedacht me op een gegeven moment op die zaterdagochtend al. Van joh, kan het niet zo zijn dat die verbinding, die tweede naar KPN nog open staat? En dat ze het daarop proberen af te leveren. Ik KPN gebeld en ik kreeg daar dan de eerste lijn zoals mm-hmm. dat netjes hoort. Ja, die kent de technische details ook helemaal niet met hoe dat zou kunnen werken. Die zegt, nou dat zou prima kunnen. Nou, dan ga je in dat troubleshootingstraject een tweewegsbeleid in. Want je gaat dus KPN verdenken, maar ook jezelf. Dus je vraagt dan of zij mee willen kijken. Van, joh, wat zien jullie wel? Wat zien wij wel? Wat zien we niet? En dan vervolgens kom je dus op dat punt uit in Rotterdam. Daar zou het zomaar kunnen zijn dat net die access area afgeleverd wordt. Alleen nog maar in Rotterdam. Dat er ergens bij KPN wat veranderd is. Onderhoud of zo. En mm-hmm. Een beetje gek natuurlijk dat er onderhoud om 2:00 PM is. Dus dat kan het eigenlijk al niet zijn.
Het is al gek dat alles down is. Dus je bent op dat moment... Op onderzoek.
Ja.
Zo werkt dat.
Nou, dus toen moest er iemand dus naar Rotterdam om daar te kijken of die poort nog brandde naar KPN toe en die apparatuur nog aanstond. Voor mij om te kijken of dat ik dat kon uitsluiten. Mijn vraag naar KPN was van, zouden jullie die poort kunnen uitschakelen bij ons? Maar dat is dan weer 3 schakels verder op het NOC. En dat is precies al 5 uur geweest.
Het was weekend, mensen.
Het was weekend, ja. Dus daar kan niemand van het NOC op dat moment even die poort uitzetten. Dus wij moesten fysiek naar Rotterdam toe rijden. Nou ja, ik woon ergens... Beetje in het midden van Nederland toe naar Rotterdam zou toch gauw 1,5 uur zijn. Om dat dan zelf te gaan doen. En ik zou die tijd beter kunnen besteden. Omdat een plan A en een plan B. Om te kijken of ik met mijn plan A verder kon gaan. Want dat kan ook nog net zo goed wat anders zijn. Dus het datacenter gebeld daar. En een ticket aangemaakt. Zoals Julia net ook aangaf. Die datacenters kunnen ook allerlei dingen voor je doen. Met de hands on site. En dit specifieke datacenter die had wel hands on site services. En die bleven netjes binnen de SLA. Om binnen zoveel uur aanwezig te zijn. Maar die had ook een aanrijdtijd van 2 uur. Hmm. En we hadden een spoedticket aangemaakt. Dus die vroegen nog netjes na 1,5 uur. Joh, weten jullie zeker dat dit spoed is? Ik zei, ja, daarom hebben we spoed aangevraagd. Ja. En dan moest die meneer toch helemaal gaan rijden vanaf Hoofddorp Amsterdam in dit geval naar Rotterdam toe. En even later bedacht ik me de ISP die in Rotterdam zat, waar ik nog iemand kende. En dat is waar we het net over hadden met iedereen helpt elkaar, ook al ben je conculega. Dus ik heb daar iemand gebeld van, joh, kun jij niet voor ons naar dat datacenter? En die is gegaan uiteindelijk. Stekker eruit gehaald. En toen werkte het nog steeds niet. Mm-hmm. En dan ga je weer verder in dat stukje troubleshooting. Van hoe kan het dat KPN zegt, wij leveren bij jullie die MAC-adressen af. De PPPoE-sessies komen bij jullie binnen. Nou, op die manier, we hadden een EVPN, zoals dat mooi heet. Om weer verderop in het OSI-model te maken. Op laag 2,5 is dat. Mm-hmm. In die EVPN hadden wij de partij die een aantal van die verbindingen overnam, ook gekoppeld zitten. En daar heeft in dit geval die partij meegekeken of zij pakketten binnen zagen komen. En ze zagen ze wel binnenkomen bij ons, maar wij antwoordden daar niet naar KPN toe. Ze zagen dat antwoord niet terugkomen. Maar dat was dus alleen in een specifiek VLAN waar dat niet gebeurde. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk na 32 uur hebben we dus die VLAN's verwisseld of eigenlijk omgenummerd. KPN kwam dus binnen met VLAN 100. Daar hebben die klanten van VLAN 100 erbij gestopt in VLAN 101 bij ons. En toen begon het te werken. En uiteindelijk bleek er dus iets vastgelopen te zijn op onze apparatuur.
Dus het was laag 2 probleem op de switching laag?
Ja, misschien nog wel laag 7, de routing engine van de router. We hadden eigenlijk alle apparatuur in dat weekend op zaterdagnacht herstart om te kijken, is dat het dan? En zelfs toen bleef het probleem nog over. Omdat het een MPLS-netwerk was, bleef die LDP-pakketten toch nog vastlopen. En heel die EVPN, zoals dat zo mooi heet, die hebben we dus weggegooid en helemaal opnieuw opgebouwd. Mm-hmm. Met een ander nummer, andere naamgeving. En toen begon het te werken.
Niels, als jij de rechter was van deze kwestie, hoe zou je hem afhameren? Waar ligt dit? Welke lagen noemen we dit?
Jongen, een EVPN-netwerk over MPLS.
Ja.
Als ik kort zou antwoorden, laag 2, EVPN, MPLS, hoe je dan ook inricht, gewoon in eigen netwerk gaan draaien. Dus niet bij iemand anders afnemen. Want
ik
dan kan,
toch,
je,
ja.
kan je het wel zien en troubleshooten. En je komt niet in de situatie waar je kan zien wat je ziet, maar niet kan zien wat je niet ziet.
Mm-hmm, ja.
Want alle apparatuur en alles wat daarmee niet werkt, dan kan je ook zien dat het werkte, maar nu niet.
Klopt.
In de monitoring.
Alleen voor ons geldt dat we dat niet altijd kunnen.
Nee,
wij zijn afhankelijk
absoluut.
Van...
En dat is denk ik wel een belangrijk verschil tussen verbindingen, internetverbindingen naar kantoren, naar locaties en eilanden, zoals jij dat mooi noemt, en verbindingen in datacentra. Want Fusix zit in best wel veel datacentra, maar het is niet zo dat we met postcode check honderden locaties kunnen bedienen.
Nee, onze business is heel anders dan die van David wat dat betreft. En dat is ook met opzet. We werken opzettelijk alleen in datacentra. En...
Absoluut. En
want
dan,
dat zijn nou eilanden eigenlijk.
Ja.
Ja. Alleen niet zoveel als het met WBA verbindingen.
Maar ik vind toch jouw verhaal, David, rechter Niels heeft nagedacht en doet uitspraken. Ik vind het een layer 3 probleem. Want dat is de eerste die niet werkte en alles daarboven werkte daardoor ook niet.
Netjes.
Ja.
Denk ik.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. In deze aflevering lag best wel veel nadruk op laag 1. De fysieke wereld, de kabels die je ziet liggen, de lampjes die je kunt zien branden en de meters die je gewoon aan kunt sluiten op die kabels. Volgende afleveringen gaan we wat verder in op die volgende lagen. Vanaf wanneer het wat meer abstract wordt, wat meer met configuratie en logisch nadenken te maken heeft. Dat doen we ook weer met David den Heijer. Hij was de gast in deze aflevering. En deze podcast wordt gemaakt door Fusix, Jorde, Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. En onze gast was David den Heijer, had ik al gezegd. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb jij vragen over de podcast, onderwerpen die we volgens jou eens moeten behandelen? Of zou je zelf een keer willen komen praten in de podcast? Mail ons dan op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde. En tot de volgende keer. We'll be right back.